En wat ik eerst even ga doen bij jullie is iets uitdelen. Moet je niet gelijk van schrikken, het zijn twee blaadjes. Maar het is denk ik wel handig om deze erbij te hebben voor vandaag. Ook de kleurtjes hoeven nu niet nog echt te kijken. Ik ga het proberen uit te leggen vandaag allemaal. En die handout die je nou voor je hebt, daar staan een paar keer min of meer hetzelfde op. Wat ik een aantal weken geleden nog dacht van nou, we gaan in één avond even Romeinen 7 doen en dan zijn we er maar van af. Dacht ik serieus. Ik denk dat we er inclusief deze avond nog wel een avond moeten doen. Ik wil in elk geval de volgende keer nog eventjes helemaal Romeinen 5, 6 en 7 gewoon eens eventjes alles recapituleren. Niet alleen voor jullie, maar ook voor mezelf. Het is buitengewoon diepzinnig, Romeinen 7. Natuurlijk kende ik die hoofdstukken wel, maar zoals ik vorige keer al heb gezegd, ik zat altijd vol met vragen en dus ik kende dat wat oppervlakkig. Maar het past verschrikkelijk mooi in de lijn van Romeinen 5 en Romeinen 6. Dat zal ik zo meteen toch ook maar weer even ophalen, dat we daar weer een klein beetje in zitten. En wat Paulus in Romeinen 7 doet, ja, dat zijn de begrippen wet, zonde en de mens een plek geven. En feitelijk is dat de grote opmaat om te laten zeggen hoe God heeft afgerekend met de grote boze vijand, de zonde. Dat spitst zich als het ware steeds meer toe in Romeinen 7. Hij heeft het al in Romeinen 5 uitgelegd. Romeinen 6 hebben we gezien, daar heeft hij een en ander uitgelegd wat het betekent om te zijn niet onder de zonde en niet onder de wet. Want dat is het normale christelijke leven. En dan zien we in Romeinen 7 ja, hoe de mens daar komt. Of wat de geschiedenis van de mens is, zal ik maar zeggen. Dan blijkt ook nog eens een keer dat het vrij fraai gestructureerd is, Romeinen 7. En zelf doe ik dat eigenlijk altijd als ik een schriftgedeelte tegenkom waar ik wat ik gewoon verschrikkelijk lastig vind. Ik ga kijken naar woorden die synoniem zijn of gedachten die min of meer synoniem zijn en of daar een beetje een structuur in zit. En vaak helpt dat. Nou, in dit geval hielp het me zeker. En dat probeer ik vandaag ook uit te leggen. We zullen eerst met elkaar gaan lezen waar het vandaag over gaat. Dat is Romeinen 7, vanaf vers 13. Want daar zit weer een natuurlijke scheiding. Ja, want de vraag waarop Paulus antwoord heeft gegeven, is de wet zonde? Ja, dat zie je in vers 7. Dat was een vraag die voortkwam uit het voorgaande. Is de wet zonde? Nou, natuurlijk niet. En dan zegt hij eindigt met het antwoord. De wet is heilig. En het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. En dat geeft aanleiding tot de volgende vraag. Is dan het goede de oorzaak van mijn dood geworden? Ja, is dan de wet er de oorzaak van dat ik sterf? Dat vind ik eigenlijk de enige goede vraag die erbij zit in deze vier vragen die we hebben gehad. Een hele logische vraag natuurlijk. Zorgt de wet ervoor dat ik sterf? Is de wet mij de dood geworden? En het antwoord is wederom nee, zeker niet, volstrekt niet. Me genoito staat er in het Grieks. Maar de zonde heeft, opdat zij als zonde zichtbaar zou worden, door het goede voor mij de dood teweeggebracht, opdat door het gebod de zonde uitermate zonde zou blijken te zijn. Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Wat ik namelijk teweeg breng, doorzie ik niet, want niet wat ik wil, dat doe ik, maar wat ik haat, dat doe ik. En als ik dat doe wat ik niet wil, val ik de wet bij dat zij goed is. Nu ben ik het echter niet meer die dit teweeg brengt, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, niets goeds woont. Immers, het willen is er bij mij wel, maar het goede teweeg brengen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Als ik nu doe wat ik niet wil, breng ik dat niet meer teweeg, maar de zonde die in mij woont. Ik ontdek dus deze wet in mij, dat als ik het goede wil doen, het kwade dicht bij mij ligt. Want naar de innerlijke mens verheug ik mij in de wet van God, maar in mijn leden zie ik een andere wet, die tegen de wet van mijn verstand strijd voert, en mij tot een gevangene maakt van de wet van de zonde, die in mijn leden is. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Zo dien ik dan zelf wel met het verstand de wet van God, maar met het vlees de wet van de zonde. Je moet eens proberen om dit stukje uit je hoofd te leren zonder structuur. Dat is of snel te lezen. Je struikelt over de woorden. Het is bijna niet te vatten. En dat is niet alleen ik die hier moet hebben. Het is gewoon binnen verklaringen die je leest of gewoon. Het is een buitengewoon ingewikkeld stukje tekst wat hier staat. En hoe moeten we hier tegenaan kijken? Wie is deze ik? Wie is dat nou die hier zo'n worsteling doet? Nou, in de trein hierheen kreeg ik kleine bevestiging van hoe we er de vorige keer tegenaan hadden gekeken. Het was een boekje wat ik zat te lezen en daarin stond van in de oudheid werd er vaak in de ik-vorm geschreven om iets algemeens aan te duiden. Ik denk, hey, nou kan ik dit niet verifiëren, tenminste ik heb het nog niet geverifieerd. Ik bedoel, de man van wie dat boekje is, die heeft een oneindig veel grotere kennis van de oudheid dan ik. Ik denk dat het betrouwbaar is wat hij schreef, maar ik vind het wel leuk om daar dan iets meer over te weten. Dus die uitspraak laat ik wel voor zijn rekening. Maar uiteindelijk was ik vorige keer zonder deze achtergrondinformatie ook op dit idee gekomen dat de ik in deze geschiedenis, in dit gebeuren, dat in het algemeen een mens is die spreekt. Ja, dus niet een specifiek persoon. Het is zeker niet Paulus. Als we over gaan denken, nou dat is Paulus in zijn jeugd of voor zijn bekering of na zijn bekering. Dat kun je allemaal geen plek geven. Maar als het inderdaad de ik is, dus dan zou je kunnen zeggen men. Ja, dus in het algemeen, dat zouden wij zeggen, wij zouden dan de men-vorm gebruiken. Men dit, men dat, men zus. Dan krijgt dit allemaal behoorlijk veel zin en duidelijkheid wat hier staat. En dat niet alleen, dan zien we ook de noodzaak van die wet. En ook waarom dan de zonde onder die wet zo ontzettend tot, ja ik zou maar zeggen, tot bloei kon komen. En hoe de Heer er vervolgens mee afrekent. Het begint allemaal, nee dat is niet waar. Wij beginnen nu in Romeinen 5, maar Romeinen 1, 2, 3 en 4, er zitten allemaal schakeltjes ook naar deze hoofdstukken. Het is bijna onmogelijk om dat allemaal eventjes in één studie bij elkaar te brengen, maar er zijn allerlei linkjes. Een van die linkjes die ik vanavond ook zal noemen is bijvoorbeeld de vraag, wat zullen wij dan zeggen? Die vraag die komt 7 keer voor in Romeinen. En die vraag, die hebben op de een of andere manier ook iedere keer iets met elkaar te maken op een bepaald onderwerp. Nou, 2 keer komt die vraag, wat zullen wij dan zeggen, in het gedeelte van Romeinen 5, 6 en 7 over. De eerste keer in Romeinen 6, vers 1. Wat zullen wij dan zeggen, zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade toeneemt? Die vraag, die kwam voort uit Romeinen 5. Weet je nog? Even heel kort, Romeinen 5, heel globaal even. Paulus die beschrijft daarin feitelijk twee periodes. In het begin, Romeinen 5, zegt hij van, als er geen wet is, is er ook geen overtreding. Ja, dat vind je in Romeinen 5, vers 13. Moet het iets anders zeggen, het staat er ook iets anders. Zonde wordt echter niet toegerekend als er geen wet is. Zonde, de zonde, die wordt niet toegerekend als er geen wet is. En wat betekende dat? Dat toerekenen, daar staat net iets ander woord dan in de rest van de Romeinenbrief. Het toerekenen, er staat namelijk nog iets voor, el logizomai. En dat gebruikt Paulus nog maar één keer elders, dat is in de brief aan Filemon. En daar zegt Paulus tegen Filemon, alles wat je... Wat die dienstknecht, die slaaf, jou schuldig is, want hij heeft jou schade berokkend, schrijf dat maar op mijn rekening. Breng dat maar bij mijn rekening. Schrijf maar een factuur. Dan zal ik het betalen. Nou, volgens mij moeten we dat hier ook lezen. Als er geen wet is, is er geen factuur. We hebben geen idee wat we moeten betalen voor de zonde. Ja, we zien mensen leven en mensen sterven. En dat heel globaal, ja, dat komt inderdaad door het begrip van de zonde, dat komt door de val van Adam. Maar enige wetenschap van de macht van de zonde, en je moet hier heel vaak dus denken aan een macht, een zelfstandige macht, de zonde, een anti-macht, anti-schepping, anti-God, anti-alles, anti-alles wat mooi is, dat is de zonde. We hebben geen flauw benul ervan als er geen factuur is. We weten de inhoud er niet van. We weten niet hoe groot, hoe machtig die zonde is. Maar we weten ook niet hoeveel we ervoor moeten betalen. Dat heb je ervan als je geen factuur krijgt. Ja, dan weet je het niet. Nou, dat is de betekenis daarvan, dat eerste gedeelte van Romeinen 5. Zonder factuur... weten we niets van de zonde. We weten niet hoeveel we betaald moeten. We weten ook niet hoeveel die zonde kost. En dan staat er dan, toch heeft de dood geregeerd van Adam tot Mozes toe. Ja, dus de zonde die eiste wel gewoon zijn betaling. Ja, de zonde heeft de dood heeft geheerst. Ja, de zonde en de dood die heersen samen. Ja, ze zijn bijna zeggen twee machtige koningen die het helemaal voor het zeggen lijken te hebben. Dan... aan het eind van Romeinen 5, dan lees je dan dat God de wet heeft gegeven. Ja, de wet is daarbij gekomen, vers 20. De wet kwam er nog bij, opdat de overtreding zou toenemen, maar waar de zonde is toegenomen, daar is de genade meer dan overvloedig geweest. Een prachtige zin is dat. Ja, dus alleen ongelooflijk ingewikkeld ook weer. Maar hij is wel heel mooi. Dus die wet die wordt gegeven, de wet komt daarbij. Opdat de overtreding zou toenemen. Misschien moet je kun je daar het beste bij denken van... Het wordt duidelijk hoe groot die overtredingen tegen God zijn. Hier zien we langzaamaan geschreven worden de factuur. Ja, uiteindelijk en is die dan klaar en dan denk ik, het is onbetaalbaar. Dit kan ik niet betalen. Maar waar de zonde zo groot is geworden, zoveel is toegenomen, daar is de genade nog veel meer toegenomen. Nog veel groter. En om dat woordje genade gaat het natuurlijk. En is de genade is meer dan overvloedig geweest. En op grond daarvan, ja, dat de wet kwam er nog bij opdat de overtreding zou toenemen, maar waar de zonde is toegenomen, daar is de genade meer dan overvloedig geweest. Op grond daarvan brengt dan Paulus een denkbeeldige spreker in en die vraagt dan, nou, als dat zo is, als die zonde dan maar heel erg groot wordt, laten wij dan maar in de, als dan, dat de genade dan nog meer wordt, nou laten wij dan maar in de zonde blijven, want dan kan die genade nog veel groter worden. Dat is een mooie oplossing. Ja, opdat de genade zou toenemen. Hoe meer zonde, hoe meer genade. Het is een logische vraag, het is een beetje een domme vraag. Daar doelde ik net op toen ik zei van die vierde, dat vind ik eigenlijk de enige goede vraag die er tussen zit. Je snapt natuurlijk wel dat dit een drogreden is. Dat dit iemand is die niet snapt wat er in Romeinen 5 staat. Het antwoord van Paulus is dan natuurlijk ook, geen denken aan. Want waarom kan dat ook niet? Nou, omdat we, heeft hij eerder gezegd, we zijn met Christus gestorven voor de zonde, aan de zonde. En als je dood bent, dan leef je niet. Dus als daar staat, zullen wij dan maar in de zonde blijven? Dat klopt niet. Dat kan helemaal niet. Het is gewoon volslagen onzin. Als je je positie in Christus hebt begrepen, ja, dus dat je met hem, zoals Paulus het beeld hier gebruikt, van één plant met hem geworden bent, met hem gestorven, met hem opgewekt, dan ben je ook met hem opgewekt tot een nieuw leven. Nieuwheid van leven. En die nieuwheid van leven, dat is het leven van de nieuwe schepping. Dan krijgen we nu al iets, en we worden getuigen, levende getuigen van iets, wat pas over honderden, misschien duizenden, of weet ik veel wanneer, in de toekomst een plek zal krijgen in de nieuwe schepping van God. Daar zijn we als gemeente, als gemeenteleden, leden van het lichaam, of leden van die plant van Christus, daar horen we, of daar zijn we nu gewoon al een getuige van die nieuwe schepping. Dus in je eigen kleine omgeving getuig je van dat heerlijke einde wat er zal komen. Ja? En dat is het einde van de zonde. Dan legt Paulus dat helemaal uitgebreid uit. En dan eindigt hij met vers 14. U bent niet onder de wet, maar onder de genade. Ja, dat was het resultaat van zijn antwoord op die eerste vraag. Niet onder de wet. Komt er weer zo'n vraag. Aha, maar niet onder de wet. Dan mogen we zondigen, toch? Ja, dat zegt ze, zullen we dan maar zondigen omdat wij niet onder de wet zijn, maar onder de genade. En natuurlijk is dat ook weer een rare vraag, domme vraag. Weet u niet dat aan wie u zelf als slaaf ter beschikking stelt tot gehoorzaamheid, u slaaf bent van wie u gehoorzaamt? Of van de zonde tot de dood, of van de gehoorzaamheid tot de gerechtigheid. Dus nee, dat was ook alweer niet het juiste antwoord. Dat antwoord op die niet onder de wet, dat gaat helemaal door tot en met 7 vers 6. Maar nu zijn wij ontslagen van de wet, gestorven aan dat waaraan wij vastgebonden zaten, zodat wij in nieuwheid van geest zouden dienen. Dat is het antwoord op de vraag. Ja, we zijn ontslagen van de wet, maar niet om te zondigen. Nee, om in nieuwheid van geest te dienen. De geest van Christus te dienen. Of in de geest van Christus te dienen. En niet in de oudheid van de letter. Nou, als je dat door hebt, dat Paulus in Romeinen 5 begint met de tijd van de zonde, onder de zonde. En daar komt dan de wet bij. Maar bedenk, dat is een hele belangrijke, de wet, onder de wet, is ook onder de zonde. De wet werd aan Israël gegeven, en dan heb ik het over Torah, gewoon de 5 boeken van Mozes, alles wat erbij hoort. Die wet die werd aan Mozes, aan Israël gegeven, maar dat betekent niet dat Israël opeens een plekje buiten Gods schepping kreeg, of zo, dat het opeens niet meer onder de zonde was. Dat is zeker niet waar. Ja, Israël die kreeg de woorden van God toebetrouwd. En dan weten we dat die wet, en dat hebben we ook, en daar zit ook weer zo'n linkje, in Romeinen 3 vers 20 en 21, de wet aan de ene kant, die maakt de zonde bekend, dat is helemaal in lijn van wat ik hier nu sta te vertellen, en Romeinen 3 vers 21, dan zien we dat de wet en de profeten getuigen van Christus. En waarom vind ik die twee versen nou zo mooi? En waarom past dat hierin zo mooi? Nou, die wet, die maakt ons de zonde bekend. Dit is de factuur, hier heb je hem. En hij getuigt ook van die nieuwe rechtvaardigheid, die nu is geopenbaard. Dat is het betaalmiddel. De wet is aan de ene kant de schuld die openstaat, en aan de andere kant een getuigen van het betaalmiddel. Zie je dat? Dan komen we in Romeinen 7, vers 14, dat is op het gebied waar we vorige keer mee bezig zijn geweest. Ook daar begint het zonder de wet. Weet je nog dat ik toen zei van, hé, dit kan niet op Paulus staan, want Paulus leefde niet zonder de wet of zo. Nee, Paulus die volgt hier in zijn redenering weer, eerst onder de wet en dan de wet. Dus dat gedeelte wat we vorige keer hebben besproken, dat ging eigenlijk over dat gedeelte zonder de wet. Ja, dat is het antwoord op de vraag, is de wet zonde? Nou, nee, natuurlijk niet. Ik zou zonde niet hebben leren kennen dan door de wet. Ja, als er geen wet is, dan weet je de zonde niet. Ik zou ook niet hebben geweten dat begeerte zonde was als de wet niet zei, je zult niet begeren. Maar de zonde heeft door het gebod een aanleiding gevonden en in mij allerlei begeerte teweeg gebracht. Want zonder de wet, heb je het weer, zonder de wet is de zonde dood. En nu leefde ik voorheen zonder wet. Ik leefde zonder de wet. Maar toen het gebod kwam, is de zonde levend geworden. Het gaat hier allemaal over die mens onder de zonde. Totdat die wet kwam. En dat is het gedeelte wat we nu vanaf vers 12 gaan bekijken. Ja, het antwoord is dan, zo is dan de wet heilig en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. En we hebben vorige keer even gekeken, de wet ook in relatie gebracht met het gebod van het eten van de boom van de kennis, of beter gezegd, het niet eten van de boom van de kennis van goed en van kwaad. Ja, doe dat niet. Dat is wet en gebod. Want dat heeft de zonde in de wereld gebracht. Die begeerte om dat toch te doen. En daar schreef Paulus in dit gedeelte over. Maar nu zegt hij dus als antwoord, nou, de wet is goed. En dan de vraag, is dan het goede mij de dood geworden? Ja, die wet die heeft er dan toch maar voor gezorgd dat ik sterf, zegt hij eigenlijk. Nou, als je dat nu, tenminste Romeinen 5, 6 en 7, nu een klein beetje in je hoofd hebt zitten, dan kun je het antwoord zelf bedenken. Nee, dat is natuurlijk niet zo. Want die zonde, de wet, die maakt alleen maar die zonde bekend. Dus die wet doet helemaal niet iets met jouzelf. Dus, het antwoord is ook weer, volstrekt niet. Maar de zonde, en denk weer aan die macht, die verschrikkelijke macht, die antimacht, de zonde heeft, opdat zij als zonde zichtbaar zou worden, door het goede voor mij de dood teweeggebracht. Opdat door het gebod de zonde uitermatig zondig zou blijken te zijn. Nou, en hier herhaalt Paulus feitelijk met iets andere woorden. Door dat gebod, door die wet, weten we hoe ongelooflijk zondig die zonde is. Wat een enorme zwarte en duistere macht dat is. En werkelijk, je overdrijft het niet als we zeggen dat Gods hele schepping, al zijn wezens, levenloos en levend, alles is als het ware doortrokken van die boze en verschrikkelijke macht. Zoals we zometeen ook zien, dat zit ook in de mens. Of je het nou wil of niet. Dus die duistere en donkere macht, die heerschappij wel lijkt te hebben over de schepping, die antimacht, die doortrekt alles. En je kunt het gewoon om je heen zien. De hele wereld, waar landen oorlog voeren, waar mensen elkaar doden, waarin haat en nijd is, waarin mensen gewoon niet in vrede met elkaar samen kunnen leven. Kinderen die ongehoorzaam zijn aan hun ouders. En, nou ja, noem het allemaal maar op. Je ziet het gewoon overal. Dat pleit de mens niet vrij natuurlijk, maar we weten wel die hele diepe oorzaak. Want wij weten, vers 14, dat de wet geestelijk is. En nou komen de belangrijke woorden waar ik nu verder niet te veel op inga, maar dat is geestelijk. Pneumaticos en vleeselijk, sarkinos. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Wat zegt hij nou? Ter inleiding van wat zometeen komen gaat. Deze persoon, deze ik. Die zegt. Ik ben verkocht. Als een slaaf. Onder de zonde. Dus deze persoon, die weet zichzelf het eigendom van de zonde te zijn. Ja, de wet is geestelijk, maar ik ben vleeselijk en ik ben verkocht onder de zonde. Nou, dat zie je hier nog een keertje, dat onder de zonde. Alleen, nu komt dat ondoorgrondelijke gedeelte. Of ik zou bijna zeggen, niet te vatten van wat zegt hij allemaal nu. En dat begint dan in vers 15. En voordat we nou die tekst door gaan lopen, wilde ik eerst eventjes naar die woordjes kijken waar het om gaat. Dus die uitdraai die ik heb gegeven. Het wordt een beetje technisch. Ik zal het zo meteen aan het eind zo helder mogelijk van een conclusie proberen te voorzien. Maar ik denk dat de tekst ook wat beter beklijft als je er een plaatje bij hebt. Dus we beginnen eventjes met dat eerste gedeelte, vers 15. Daar gaat het om drie woorden. En ik noem ze even katergatsomai, prasso en poyo. Dat zijn drie Griekse werkwoorden. Rood, groen en geel heb ik ze gegeven. De Statenvertaling die doet bijna overal voor die drie woordjes doen vertalen. Daar is het nog ingewikkelder lezen. Maar het zijn dus drie verschillende woordjes die hier worden gebruikt. En Paulus begint dus in vers 15 met wat ik namelijk teweeg breng, wat ik namelijk uitwerk, dat ken ik niet. En dat teweeg brengen van vers 15, hier staat vertaald met doorzie ik niet, maar er staat gewoon ginosko, kennen. Ik dacht dat ik dat had aangepast, maar het is kennelijk niet zo. Ja, dus, oh ja, wel, staat bovenaan. Teweeg brengen, ginosko. En dat wordt gevolgd door twee keer het woordje doen. De ene keer prasso, groen. En de ene keer geel, poyo. Ja, dus, wat ik teweeg ben, doorzie ik niet, of ken ik niet. Want niet wat ik wil, dat doe ik. Maar wat ik haat, dat doe ik. En dat zijn dus, dat is dus twee keer een ander woordje. En waarom Paulus dat doet, geen idee. Maar het helpt ons wel een klein beetje om de structuur te doorzien. Want dit blijkt helemaal parallel te lopen met het gedeelte van vers 18 en 19. Dus ik sla eventjes vers 16 en 17 over. Die komen nog. Dus vers 15 zeggen we, wat ik namelijk teweeg breng, katekats van mij, ken ik niet, want niet wat ik wil, dat doe ik, maar wat ik haat, dat doe ik. En in vers 18, het tweede gedeelte, maar het goede teweeg brengen, dat vind ik niet. Daar heb je weer datzelfde werkwoord, het goede teweeg brengen, vind ik niet. In vers 15 zie je, ken ik niet. En hier zeg ik, teweeg brengen, vind ik niet. Het wordt niet in mij gevonden, het goede voortbrengen. Want het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Nu begint hij met het gele doe. Ja, dus dat is poyo. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. En dat is dan het groene. Zie je hoe die vers 15 en vers 18 en 19... ja, bijna hetzelfde zeggen en parallel met elkaar lopen. Ja, dus Paulus die is hier dus bezig om iets duidelijk, iets heel diepzinnigs te zeggen. Want anders hoef je iets niet te herhalen. Ja, je hoeft niet iets twee keer te zeggen als het makkelijk te vatten is. Maar Paulus die doet feitelijk twee keer precies hetzelfde. Ja, wat ik teweeg breng, dat ken ik niet en dat vind ik niet. En dan het goede wat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade wat ik haat, dat doe ik. Dit gaan we nog een stapje uitbreiden. Ik ben nog steeds op bladzijde 1. Vers 15, dat wordt dan gevolgd door een werkwoord of een zinnetje met het woordje prasso. En als ik dat doe wat ik niet wil, val ik de wet bij dat zij goed is. En ja, je kunt toch beter even omdraaien naar de, ik dacht dat ik heel zorgvuldig was geweest. Is toch iets minder dan wat ik zeg. Even omdraaien naar bladzijde 2. Dan zie je dat vers 16. En als ik dat doe wat ik niet wil, val ik de wet bij dat zij goed is. Dat is wel logisch, hè? Ja, als ik dat doe wat ik niet wil, dan val ik de wet bij dat ze goed is. En dat loopt parallel met vers 20. Als ik nu doe wat ik niet wil. En daar staat dan verder even niks achter. Dus dan zou je dat stukje van val ik de wet bij dat ze goed is, zou ik eigenlijk eventjes tussen haakjes kunnen zetten. Dus vers 16 en vers 20 lopen ook weer parallel. Dat vind je dan in het woordje prasso. Meens? Pollo, sorry. Ja, je hebt gelijk. Ja, dat krijg je ervan. Dus je kleurtjes gebruikt, kun je het controleren. Pollo. Ja, zeker. En dan vers 17. En het tweede gedeelte van vers 20. Daar zie je het woord teweeg brengen weer terug. Nu ben ik echter niet meer die dit teweeg brengt. Maar de zonde die in mij woont. En dan vers 20. Als ik nu dat doe wat ik niet wil, breng ik dat niet meer teweeg, maar de zonde die in mij woont. En dan zegt Paulus weer twee keer hetzelfde. En dan vers 21. Ik ontdek dus dat deze wet in mij, dat als ik het goede wil doen, het kwade dicht bij mij ligt. En dat wordt weer gekoppeld aan het eerste stukje van vers 18. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, niets goed woont. Immers, het willen is er bij mij wel. Dat ligt wel bij mij, staat er dan. Dat is in het blauw op bladzijde 3. Daar heb ik de volledige tekst, de volledige structuur gegeven. Daar zie je, dat ligt bij mij. En zo heb ik deze tekst een klein beetje proberen te ontleden in ja, dat teweeg brengen. Iets wat ik teweeg breng, dat ken ik niet en ik vind het niet. En alles wat ik doe, wat ik wil, dat doe ik niet. En wat ik niet wil, want niet wat ik wil, dat doe ik, maar wat ik haat, dat doe ik. Ja, en dat wordt ook twee keer herhaald.
Ja? Wat zit er voor verschil tussen het groene en het gele doel?
Ja, dat. Niks. Dat is hetzelfde woordje. Oh, sorry. Het groene en het gele. Ja, dat heb ik helemaal bovenaan staan. Het groene is prasso in het Grieks. Ja, oké. Ja, prasso. Ik denk dat wij daar bijvoorbeeld ons Nederlands woord praktijk vandaan halen. Het in praktijk brengen. En pollo heeft meer de betekenis van maken. Maar het wordt hier dus allebei met doen vertaald. Ja? En ik denk dat we dat ook maar zo moeten laten staan allebei. Ik heb het alleen eventjes duidelijk laten zien dat er wel twee verschillende Griekse woordjes worden gebruikt. En dan zegt Paulus dus in vers 21. Ik ontdek dus deze wet in mij, dat als ik het goede wil doen, het kwade dicht bij mij ligt. Want naar de innerlijke mens verheug ik mij in de wet van God, maar in mijn leden zie ik een andere wet die tegen de wet van mijn verstand strijd voert en mij tot gevangene maakt van de wet, van de zonde die in mijn leden is. Die gevangene, dat is weer een terugkoppeling naar ik ben verkocht onder de zonde. Zie je dat? Ik ben gevangen en ik ben verkocht. Paulus is weer terug waarbij hij begonnen is. Hij zegt ik ben verkocht onder de zonde, ik ben een gevangene van die wet. En daartussenin vertelt Paulus hoe dat met die ik-persoon allemaal gaat. Ik zei de gevangenen van de wet, maar zo staat het niet, hè. Die mij tot gevangene maakt, ja, van de wet van de zonde die in mijn leden is. Nou, daar zal ik nu niet te veel over op ingaan. Maar zien we een klein beetje hoe die structuur zit hier in Romeinen 7. Dat is dus niet Paulus zelf. Dat is de algemene mens die al spreekt vanaf Romeinen 7 vers 7. Die dus eerst onder de zonde was. Die helemaal de enormiteit van de zonde nog niet kende. Totdat de wet gegeven werd. En hier zie je als het ware een persoon in Israël die onder de wet komt. Die wet die wordt gegeven. En je ziet hier, denk ik, een persoon die het goede, ja dat is de wet, ja, die is net als het goede gedefinieerd. Dus hij wil de wet doen, hij wil het goede doen. Dat is hier de werken van de wet doen. Dat wil ik wel. Graag. Dat is mijn grootste verlangen, zegt hij ik, onder de wet, in Israël. Alleen ik doe het niet. Je zou, dus misschien, ik weet niet of het een goed voorbeeld is, maar ik denk dat Paulus bij het schrijven van deze hoofdstuk heel vaak Israël in Egypte in gedachten heeft gehaald. Je zou kunnen denken aan dat volk wat verkocht is onder de Egyptenaren, onder de farao, en die daar slavenarbeid moet verrichten. En dan kun je wel tegen zo'n Israëliet zeggen van, ja, jij moet de Heere dienen. Ja, je moet de Heere dienen. Maar wat zal die Israëliet zeggen? Hoe moet ik dat doen? Hoe moet ik dat doen? Ik heb een andere heermeester. Die slaven drijven, die farao. En daarom moest Israël bijvoorbeeld ook 3 dagen de woestijn in om de Heere te kunnen dienen. Ja, ze moesten daar weg, want daar in Egypte kon je de Heere helemaal niet dienen. Dus een Israëliet in Egypte die een beetje verlicht was en zijn God kende, die zei, ja, ik moet de Heere doen, ik moet het goede doen. Dat kan helemaal niet. Waarom? Omdat ik onder de macht van die farao ben. En die mij continu bezighoudt met hele andere dingen. Dat hele Egyptische leven, dat had dat hele Israël als het ware vergiftigd. Ze konden alleen maar doen wat de farao deed. Nou, dan worden ze uitgeleid, nou, ze krijgen dan die wet en daar vergeleek ik het een beetje mee. Dus je ziet, de Heere God geeft zijn woord aan Israël, de wet. Daarmee laat hij dus aan enerzijds zien, dit is de factuur van de zonde. Die moet je gaan betalen. En wat zei Israël? Oh, dat gaan we doen. Dat zullen wij wel even doen. Ja, net nadat ze die wet hadden gekregen. Exodus 24. Alles wat u tegen ons gesproken hebt, dat zullen we doen. Ze gingen zelf die factuur betalen. Nou, we weten hoe snel het misging. En dat is ook zo met die ik-persoon die hier spreekt. Al doe je je uiterste best, het gaat gewoon niet. Ik krijg die wet, krijg ik gewoon nooit betaald. Dat lukt gewoon helemaal niet. En dat is het goede wat ik wil. Dat doe ik niet. Ik haat datgene wat ik wel doe. Want omdat dat tegen Gods gebod ingaat. En dan zegt Paulus nog toch wel iets heel moois. Want feitelijk wordt deze ik-persoon, wordt die vrijgepleit. Als dat nou zo is dat die zonde, dat die zo verschrikkelijk invloed heeft op ons doen en laten. Op het doen en laten van deze ik. Dan zegt Paulus in Romeinen 7 vers 17. Ja, hij was verkocht om de zonde. En dan zegt hij, nu ben ik het echte niet meer die dit teweeg brengt, maar de zonde die in mij woont. En natuurlijk ben je dan, of is die persoon niet persoonlijk vrijgesteld van zonde, zo hij is vergeven en vergeten. Nee, dat niet. Maar hij is tot de ontdekking gekomen, als het van mij af moet komen, dan wordt het niks. Want het is de zonde, die dus die hele schepping doortrekt, die ervoor zorgt dat de mens er gewoon helemaal niks van klaarbakt. En dat zegt hij nog een keer. Nou, feitelijk in dat stuk wat ik net zei, van die, want naar de innerlijke mens verheugt mij in de wet van God, maar in mijn leden zie ik een andere wet die tegen de wet van mijn verstand strijd voert en mij tot een gevangene maakt van de wet van de zonde. En daarom zegt deze schrijver, ik ellendig mens, wie zal mij hiervan verlossen uit het lichaam van deze dood? Ja, dus die mens die eerst worstelt met de zonde, maar zonder dat hij eigenlijk nog maar weet wat de zonde is. En dan wordt die wet erbij gegeven. Dan wordt het nog veel erger. Ook in overeenstemming met Romeinen 5, weet je nog. Toen de wet erbij kwam, toen werd de zonde alleen nog maar groter. Toen werd die worsteling werd nog veel erger. En hij komt er tot zijn schande achter. Het is de zonde die in mij werkt. En die werkt het allemaal uit. Wat ik ook doe en wat ik ook probeer. En dat geeft die uitroep, onder de wet, wie gaat mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Paulus die wist natuurlijk dat antwoord daarop al, want daar werkt hij ook helemaal naartoe. Dat is gewoon de climax. Hij laat als het ware gewoon de totale nood van die mens zien. En dan zegt hij, ik dank God door Jezus Christus onze Heer. En dan moeten we daar ook bij betrekken, Galaten 2, daar spreekt hij ook in de ik-vorm. Hij zegt, in Romeinen 7 zegt hij, ik niet meer, maar de zonde die in mij is. Maar dat is, let wel, dus niet de normale positie van een christen. Dan mogen wij helemaal niet meer zeggen, deze tekst. Ik niet meer, maar de zonde die in mij woont. Dat mag niet meer, want dit was allemaal nog van onder de wet en onder de zonde. Maar Paulus heeft net zoveel moeite gedaan in Romeinen 6 en 7 om te vertellen dat wij niet onder de wet zijn en ook niet onder de zonde. Dus dit geldt niet voor ons als we in Christus Jezus zijn. Dan ben je niet onder de wet. Niet. Dan zeggen we dus ook niet meer, ja, al het kwade wel, ach. Ik ellendig mens en dergelijke. En dan zeggen we ook niet meer, maar ik doe dat niet, maar de zonde die in mij woont. Nee, wij zijn niet meer onder. Maar we zeggen iets anders, hè. Wat zegt Paulus in Galaten 2? Ik niet meer. Ja, je kunt bijna raden. Kom op, Galaten 2. Gaan we er even bij pakken. Galaten 2. Volgens mij staat het ook op een papiertje hier ergens. Galaten 2. En dan zie je ook, daar Paulus schrijft aan het eind, in de wij en de ik vorm. Vers 18, ook ik, zie je wel, als ik. En misschien bedoelt hij het daar ook wel weer algemeen, net als in Romeinen 7. Galaten 2, vers 18. Want als ik dat wat ik afgebroken heb weer opbouw, dan heeft hij het daar over de wet, dan bewijs ik daarmee dat ik zelf een overtreder ben. Want ik ben door de wet, voor de wet gestorven, opdat ik voor God zou leven. Ik ben met Christus gekruisigd. En niet meer ik leef. Niet meer ik. Maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God. In het geloof van de Zoon van God. Dat is een belangrijk detail hier weer. Die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Ik doe de genade van God niet teniet. Want als er gerechtigheid door de wet zou zijn, dan was Christus tevergeefs gestorven. Dus in alles waarin wij in het leven staan, in onze nieuwe schepping die we zijn, in ons kleine cirkeltje, gewoon, het is maar, natuurlijk maar een druppeltje in deze hele wereld, maar in dan laten wij dus iets van die grote nieuwe schepping zien van Christus, als wij komen, die nieuwe schepping. En Het is verschrikkelijk belangrijk dat je dat realiseert. Dat je die positie ook begrijpt. En daarom ben ik zo langzaam en zo grondig mogelijk door Romeinen 5, 6 en 7 heen gegaan met jullie. Dat de Romeinen, dat die positie van niet onder de wet, niet onder de zonde, maar onder de genade, dat is waar Paulus het hier over heeft, onder de genade, is dat we niet meer kunnen zeggen, ja, niet meer ik, maar de zonde, ik geef de schuld aan de zonde. Nee, niet meer ik leef, maar het is het leven van Christus Jezus wat in mij zichtbaar wordt. En dat is zoals we staan in de nieuwe schepping. En zoals onze omgeving naar ons kijkt, of hoort te kijken, en hoort te zien. En dat er iets van in die stikdonkere wereld, die duisternis, ik ben misschien heel negatief voor de week, maar zo kijk ik nogal tegen die wereld aan. Hij is natuurlijk hartstikke duister, zeker als we nu naar me kijken. En dat je daar als het ware een lichtje van hoop voor je omgeving mag zijn. En niet omdat jij dan dat lichtje bent, nee, omdat Christus in ons woont en in ons leeft. En dat we mogen getuigen van die heerlijke toekomst waar de wereld naartoe gaat. Amen. Zoals ik al net al zei, ik denk dat het goed is om... we hebben er nu ook drie kwartier over gedaan. Ik denk de volgende keer maak ik een klein opstapje naar Romeinen 8. Maar dan wil ik het gewoon nog een keertje even helemaal recapituleren. Ook met het laatste stukje van Romeinen 7 bij. Dat hebben we nu laten liggen. En een klein stukje van Romeinen 8. Want dat hoort er dan denk ik ook nog bij. En dan gaan we dit gedeelte afronden. Ik hoop niet dat jullie het zat worden. Want we hebben natuurlijk wel heel vaak al hier over deze hoofdstukken gehad. Maar het zijn echt hele, hele belangrijke hoofdstukken. Sterker nog. Dat Romeinen 7, dat worstelen met, dat kom je in de heidense filosofen natuurlijk ook tegen. De filosofen die ook altijd maar op zoek waren naar het goede, en dan op een gegeven moment ook wel het goede zagen, maar op de een of andere manier er altijd achter kwamen dat ze dat goede helemaal niet konden doen. Dat is heel mooi door Paulus hier onder woorden gebracht van een Jood onder de wet, maar dat geldt natuurlijk, dat gold ook voor de heidense filosofen. Ja, die echt wel tot een hoge orde van kennis en deugdzaamheid en moraliteit konden komen. Maar op de een of andere manier erachter kwamen van, het zit gewoon niet in ons. Alleen die laten dan dat stukje van de zonde, laten we weg. En dat, ja, het is de sleutel tot alles. Dank u wel, Heere God, Vader van onze Heer Jezus Christus. Dank u voor de macht die u hebt tentoongespreid in uw woord, in uw evangelie. Die macht die we hebben gezien aan het kruis en in zijn opstanding van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Heer, het kruis van Golgotha wat een dwaasheid is als we er met mensenogen naar kijken. Heer, maar een wijsheid, de hoogste wijsheid van u, want daarin heeft u betoond hoe u afrekent met de zonde. Als die mens die onder de zonde is gekomen, die mens die onder de wet is gekomen. De mens die de wet volkomen heeft gebracht. Volbracht. Zonder zonde. De mens Christus Jezus. Heer, dat we nu in hem al ons leven, al onze heerlijkheid, al onze vreugde mogen vinden. We danken en prijzen uw grote en heerlijke naam. Voor dat wat u ons hebt geschonken in uw evangelie. Heer, we bidden u om nog veel meer. Dat u ons nog meer van uw rijkdommen laten zien uit het woord. Heer, van nature zijn we ook daar blind voor. Heer, we geopende ogen van het verstand nodig. Heer, we weten dat er zoveel meer is, maar dingen die we niet kunnen zien. Heer, wilt u dat ze te zien geven. Wilt u ook zegenen deze avond. Heer, geeft u dat de woorden in onze harten mogen blijven. Uw woord in ons hart mogen blijven. Wilt u zegenen en daar met kracht uit werken. En uitwerken het leven van Christus Jezus in ons. We danken u, Heer, dat we die kennis mogen hebben, dat we daarvan mogen weten. En we bidden u, Heer, dat u zo
voor die in onze harten bezig zijn. Wil ons goed en genadig zijn ook in de tijd die hier voor ons ligt. Heer, en geven dat we elkaar zo in blijdschap, in vreugde, goede gezondheid elkaar weer weder mogen zien. En nu woord weer te mogen onderzoeken en te gaan. We danken en prijzen uw grote naam voor alles wat u schenkt en heeft geschonken. Amen.